Ik ga bellen met Jan Wiegerink van de website Souls of Distortion. Ik zal het even op de website zetten ook. Zo. Even kijken of die er is.
Met Jan Wiegerink.
Hoi Jan, met Jeroen van Indigo Café.
Hoi Jeroen.
Hoi. Ja, leuk dat ik je even mag bellen. Want,
ja, wederzijds.
Ja, nou, dat is helemaal een fijn gevoel. Ja. Want ja, we gaan het sowieso even hebben over jouw website, over wat jij doet. Want we willen wel weten, want jij schrijft ook artikelen voor bladen. Onder meer laatst voor de Frontier en ook voor het Spiegelbeeld.
Klopt.
En, maar misschien kun je eerst wat over jezelf vertellen en over de, ja, de onderwerpen die jou zo bezighoudt.
Ja, het is eigenlijk een hele tijd geleden dat mijn, ik zal het maar zoektocht noemen eigenlijk, begonnen is. Ik denk dat het in de jaren 90 ergens is geweest. Het is allemaal een beetje begonnen eigenlijk na een bezoek aan een paragnost, waarin ik op een gegeven moment, ik heb eigenlijk een zeer redelijke wetenschappelijke achtergrond, of tenminste een redelijke beta-achtergrond, laat ik het zo zeggen. Ook altijd zeer rationalistisch geweest in het leven. Zoiets van, nou, als er iets van spiritualiteit bestaat. Ik vond het wel heel boeiend hoor, heel interessant. Had ik wel zoiets van, daar wil ik dat bewijzen voor zien, hè? Een soort wetenschappelijke bewijzen. Maar aangezien de wetenschap zich daar helemaal niet mee bezighoudt, tenminste zeker niet in die tijd eigenlijk, dat was voor mij heel verrassend toen ik bij een paragnost kwam en een aanraking kwam met het fenomeen eigenlijk paranormale gaven. En ik ben daar zo van overtuigd geraakt dat er meer was tussen hemel en aarde, wat mij nooit op school geleerd was, dat daar eigenlijk zo'n beetje mijn zoektocht begonnen is. Dus ja, dan begin je gewoon heel veel te lezen, heel veel boeken te lezen.
Ja, precies. Maar ondertussen iedere keer wel proberen die verbinding te maken tussen wetenschap en spiritualiteit.
Dat is eigenlijk pas later gekomen hoor.
Okay.
Dus de eerste 10 jaar zo'n beetje heb ik puur alleen boeken gelezen over spiritualiteit, over leven en de dood. En dat soort zaken meer. Veel boeken van Jozef Roelof gelezen.
Ja.
En eigenlijk pas zo'n beetje rond het jaar 2000 schat ik daarin. Kwam ik op een keer in aanraking met het werk van David Wilcock. Ja. Ken je die of niet?
Nou, misschien kun je er wat over vertellen. Want ik denk niet dat alle luisteraars wat weten daarover.
Oké. David Wilcock die heeft een site. Of toen op tijd had hij een site. Nu heet hij divinecosmos.com. En dat is een website die eigenlijk ja, wetenschap en spiritualiteit probeert te verbinden met elkaar. En ik vond het een zeer, zeer interessante materie. Eigenlijk voor mij sloeg het in als een bom. Omdat ik eigenlijk 10 jaar lang op zoek was geweest naar een soort verklaring van mezelf. Die ik niet kon vinden. En zeker niet binnen het wetenschappelijke domein. En toen ik op een gegeven moment dus deze site ontdekte, was ik zeer overdonderd. Omdat deze man een haarfijn deze twee werelden met elkaar verbond. En voor mij is het toen een zoektocht geweest eigenlijk om verder te gaan zoeken. In de tijd kwam ook het boek uit van Lynn McTaggart, The Field.
The Field, ja.
Ook een baanbrekend werk geweest, zeg maar, als het gaat om het verbinden tussen het wetenschappelijke aspect aan het spirituele aspect. En ik ben eigenlijk een beetje zelf op zoek gegaan. Dus ik heb ongelooflijk veel gelezen, nog meer boeken, meer die kant op gegaan van The Field, zeg maar. Heel veel op het internet gestruind, ook allemaal uitgeprint gedaan, hele documenten vol uitgeprint. En toen eigenlijk een aanvullende informatie gezocht op wat ik eigenlijk al had. Toen ik op een gegeven moment zo informatie bij elkaar gevonden had, had ik zoiets van, ja, je moet gewoon iets mee gaan doen. Toen ben ik op een gegeven moment een boek gaan schrijven.
Ja, want op een gegeven moment,
helemaal niet met,
want op een gegeven moment dan heb je zoveel informatie, daar moet je toch iets mee doen inderdaad. Want dat hoopt zich maar op natuurlijk op een gegeven moment.
Ja, precies.
En je hebt uiteindelijk gekozen om dan een boek te schrijven, wat eigenlijk een hele tijd online natuurlijk is geweest. Maar misschien kun je daar wat meer over vertellen.
Ja. Nou, toen ik dat boek dus klaar had, toen heb ik het op een gegeven moment met collega's laten lezen. En die waren zeer onder indruk. Die vonden het wel zeer interessant. En ik had zoiets, ja, wat doe ik ermee? Ga ik ermee naar een uitgever toe of zo? Ik had eigenlijk helemaal geen plannen in die richting. En toen heb ik eigenlijk besloten om gewoon een website in de lucht te gooien. Dat heb ik dus aan op mijn eigen verjaardag. 5 januari 2005 is dat geweest, dat die website online is gegaan. Die heet www.soulsofdistortion.nl. En daar heb ik het boek eigenlijk gewoon gepubliceerd. En met het idee van, joh, kijk wel wat voor reacties ik op krijg.
Ja.
En door de jaren heen eigenlijk is dat toch wel redelijk populair geworden. Op dit moment staan er zo'n 3000 links wijzen naar mijn site. Ik krijg ongelooflijk veel reacties van mensen gehad in de afgelopen jaren. En ook al een aantal boeiende contacten overgehouden.
Ja, precies. En ja, misschien kun je wat over, want waar gaat je boek precies over? Gaat het ook over die zoektocht, over die connectie die je daarmee maakt? Misschien kun je dat vertellen.
Nou, het probeert meer eigenlijk een wetenschappelijke verklaring te vinden voor het spirituele. om die twee werelden weer bij elkaar te brengen.
Mm-hmm.
Maar het gaat ook heel veel over, tenminste zeker aan het einde van het boek, gaat ook over 2012, hè, over de voorspellingen van de Maya's. Die ook voorspeld hebben dat er een omslag zou komen in het bewustzijn van de mensheid hier op aarde in dit tijdvak waarin wij nu leven.
Mm-hmm.
En ik ben dus ook een professor tegengekomen, die heeft mij eigenlijk toen benaderd, 2 jaar geleden ongeveer, daar is een vriendschap uit ontstaan. En die professor die bleek een vergelijkbare informatie te hebben over 2012 als wat John Major Jenkins heeft. En John Major Jenkins heeft de Maya's heel intensief bestudeerd, en met name wat ze dan noemen de galactische uitleiding. En ik ontdekte toen ik meer bevriend raakte met deze professor, dat die professor eigenlijk precies hetzelfde ontdekt had. Zij het in een iets andere vorm. En daar hebben we toen een aantal papers samen over geschreven, die zijn ook gepubliceerd. Toen zijn ook een aantal artikeltjes gekomen. Al dat werk is ook in principe ook verwerkt in mijn boek, tenminste in de laatste versies daarvan. En wat eigenlijk 2012 voor mij nu inhoudt, is dat eigenlijk het hele proces wat ik zelf doorlopen heb. Dus het wakker worden voor het spirituele, ook ontdekken dat er het wetenschap nu in deze tijd daar met verklaringen voor begint te komen. Er zijn steeds meer wetenschappers die dus de stap nu maken. Vaak zijn het gepensioneerde wetenschappers die nu pas uit dat circuit durven te komen van de reguliere wetenschap. En eigenlijk die stap durven te maken naar het spirituele.
Ja.
Een carrière is eigenlijk volbracht. Ze hebben niks meer te verliezen. En durven nu ook gewoon die stap te maken. En dan zie je dus een heel aantal wetenschappers gewoon nu naar voren komen. Die verbindenis ook maken. En mijn zoektocht eigenlijk, denk ik dat gewoon parallel loopt met wat veel mensen op deze tijd gewoon meemaken. Dat er een soort spirituele bewustwording over de aarde zich voltrekt. En dat alles is voorspeld in het kader van 2012, met name door de Maya's.
Maar in hoeverre, dat was even, ja, want in hoeverre is dat wel zo? Want ja, we zitten hier natuurlijk in het Westen en hier hebben we allerlei mogelijkheden om om ons met dat spirituele bezig te houden. Want we hebben ook welvaart, dus we hebben alle tijd om daarin te verdiepen. Maar is het wel zo wereldwijd? Want, of is het alleen iets wat in het Westen afspeelt?
Ik denk dat je daar een gevoelig punt raakt inderdaad. Mm. Ik denk dat met name meer in het Westen, waar we meer eigenlijk een stukje van onze spiritualiteit verloren hebben, een soort revival is eigenlijk. Als je naar het Oosten gaat, is het natuurlijk nooit verloren geweest. Die mensen hebben daar een sterkere connectie met de spirituele altijd al gehad eigenlijk.
Mm-hmm.
Waar je hier dus in het Westen een sterke ontkerkelijking ziet, is dat in het Oosten natuurlijk minder sprake van. Alhoewel daar mensen ook weer meer westers georiënteerd zijn geraakt in de afgelopen decennia.
Ja, ja.
Maar ik denk wel dat we wel degelijk kunnen spreken over een soort omslagpunt. Want ik geef een simpel voorbeeld. Voor een paar jaar geleden nog leerde ik van Hanel zijn werk, wat nu later uitgemond zeg maar, tot het werk van wat we dan de Secret noemen.
Mm-hmm.
En dan praat ik zo, denk rond 2001 of zo is dat geweest. En ik vond dat zo'n fascinerend werk allemaal. En ik begreep, ik had zoiets van, ja, dat zouden meer mensen moeten weten eigenlijk. Maar ik kon me niet voorstellen in die tijd dat het ooit wereldwijd een succes zou kunnen worden. Mm-hmm. En heel erg populair zou kunnen worden.
Ja, precies. Je ziet het natuurlijk op meerdere vlakken natuurlijk ook. Ja, de Secret is natuurlijk nu ook een groot succes geworden.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook het boek van Pim van Lommel. Dat een bestseller is, hè, onder de bestverkopende boeken staat. Dus dat is natuurlijk wel een enorme verandering.
Ja, precies. Pim van Lommel is ook zo'n fenomeen. Die, in deze tijd, ik denk als je een jaar of 10 geleden naar Pim van Lommel zijn werk gepubliceerd zou hebben, die waarschijnlijk lang niet zoveel kans had gemaakt om zo'n wereldsucces te worden als wat er nu met hem gebeurt. Dus het lijkt of de tijd rijp is dat steeds meer van dit soort mensen, dit soort wetenschappers nu naar voren komen in deze tijd.
Mm-hmm.
Die eigenlijk gewoon het wetenschappelijke denken op zijn kop aan het zetten zijn. Of wat ze zo mooi noemen, het wetenschappelijke paradigma ontwerpen zijn.
En zelfs de grote anti-ufoloog, zeg maar, Piet Smolders, heeft een draai gemaakt.
Ja, waanzinnig toch?
Ja, dat zijn mooie dingen natuurlijk. Dat betekent dus ook inderdaad dat er ook veel meer ruimte ontstaat. Ook juist omdat misschien deze gepensioneerde wetenschappers toch een soort voortraject zijn voor misschien een generatie die net gaat beginnen met een wetenschappelijke carrière.
Absoluut, daar ben ik van overtuigd.
Ja, en daarmee misschien.
En ik denk ook dat als één schaap over de dam is, er ook meerdere zullen volgen. Want ik denk dat als je terug gaat kijken in de geschiedenis, ook de meeste fysici bijvoorbeeld waren behoorlijk spirituele mensen, Einstein inclusief. En die schreven ook over dat het universum feitelijk gewoon een schepping van God was. Ze waren zeer gelovig feitelijk.
Mm-hmm.
En ze hebben ook, zeker de kwantummechanische fysici, die hebben altijd wel een link gelegd naar het Oosterse spiritualiteit. Maar het lijkt pas of dat nu pas, zo'n bijna zo'n wat is het, bijna 50 jaar later en langer. Dat het nu pas tot expressie komt. Dat het nu dat denken pas begint door te sijpelen. En ik denk dat ook veel wetenschappers dat feitelijk ook al met zich meedragen tijdens hun carrière. Hoor. Maar dat niet openlijk durven uit te dragen of kunnen uitdragen. Omdat ze anders gewoon afgeschoten worden in hun vakgebied. Ja. Er wordt niemand zich voor vol aangezien, niemand serieus genomen door hun mede-collega's.
Nee, precies.
En nu in deze tijd, zeker diegene wat je veel ziet, zijn veelal ook gepensioneerde wetenschappers. Die kunnen die stap nu wel maken, want ze hebben verder gewoon niks meer te verliezen.
Ja. En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de media, in hoeverre begint daar beweging in te krijgen?
Nou, kijk, de nieuwe media op het internet natuurlijk is een voorloper voor wat je nu steeds meer ziet als je ziet aftekenen ook in de reguliere media.
Ja.
Ik denk dat de reguliere media ook begint door te krijgen dat als ze spelletje niet meespelen of niet in, nou, je zou het ook een vorm van marktwerking kunnen uitdrukken. Als je niet inspeelt op die nieuwe behoefte die er is, dat je langzaam op een gegeven moment markt gaat verliezen. Hè? En dat er steeds meer mensen wegtrekken van de reguliere media en het op het internet gaan zoeken of alle alternatieve informatiebronnen. Want de kracht van het internet is natuurlijk wel dat het nog steeds onafhankelijk is.
Mm-hmm.
En een nieuwsvorm brengt, een informatie verschaft die niet gecontroleerd is. En dat is dus steeds sterker afkomstig van de gecontroleerde media die wel degelijk onder een sterke vorm van censuur heerst.
Ja, is dat echt censuur? Of is dat ook voor een groot deel zelfcensuur?
Net als het laatste denk ik ook. Ja. Ook zelfcensuur.
Ja.
Niet durven je nek uit te steken, om het zo te zeggen, om controversiële onderwerpen onder de loep te nemen.
Ja.
Maar als je hebt over de hele bewustwording rond dit tijdvlak, is internet denk ik ook in onze evolutie geen toeval dat het net nu in deze periode ontstaat. Want het is een techniek, het is een medium die dit ook mogelijk maakt.
Mm-hmm. Ja.
Wat je nodig hebt is een massa informatiesysteem die de mensheid van andere informatie voorziet dan wat we decennia lang, ik wil zeggen zelfs eeuwenlang, door de gecontroleerde machthebbers, om het zo maar te zeggen, voor ons kiezen hebben gekregen.
Ja, een beetje
was het gewoon meneer Pastoor die het zei, hoe de wereld in elkaar zat.
Ja, toen was het nog stil toen hij voorbij kwam.
Sorry?
Toen was het ook nog stil toen hij voorbij kwam, de pastoor.
Ja, precies. Wat een respect voor die man.
Ja, precies. Want, maar dat is dus niet zo. En dat komt natuurlijk inderdaad ook dat de opleiding van iedereen verbeterd is. En er ook meer mogelijkheid is tot het lezen van interessante artikelen.
Absoluut, absoluut.
Ja.
Dus vergeet ook de jaren 60 natuurlijk niet. Hè? Dat is een soort verwerping geweest van de gevestigde orde eigenlijk.
Ja.
Dat is een soort, een omslagpunt gekomen waarin we niet langer alles meer klakkeloos accepteerden wat ons van bovenaf gezegd werd of opgelegd werd. En dat is een ontwikkeling die je nu nog steeds ziet doorcijpelen eigenlijk.
Ja. Nu heb je het over dit omslagpunt. Nu is ook natuurlijk het omslagpunt waar Laszlo het over heeft.
Ja.
In hoeverre ben jij daarmee bezig? In hoeverre denk je dat we daar ook echt wel voor een wereldwijd omslagpunt zitten? Op dit moment?
Ja, Laszlo die wijst feitelijk op dat het omslagpunt gewoon noodzakelijk is.
Mm-hmm.
En dat je het erover hebt, dat is erg grappig dat je dat vermeldt. Want die professor waar ik contact mee heb, Sergej Smelnikov heet hij, dat is een Oekraïner. Die heeft zelf een theorie gebaseerd op de Maya-kalender. Die zegt dat we uiteindelijk de tijd en de evolutionaire tijd implodeert naar het nulpunt van de Maya-kalender op 21 december 2012.
Mm-hmm.
En heeft daar een theorie voor die ook zegt dat alle ontwikkelingen door de geschiedenis heen, kennelijk op bepaalde kenmerkende tijdspunten, dat er grote veranderingen waren op aarde. En hij noemt dat bifurcatiepunten. Bifurcatiepunten is eigenlijk een punt waarop een weg zich kan splitsen in twee verschillende richtingen.
Mm-hmm.
Smelnikov is dus één van de wetenschappers die naar voren komt. Die zegt van nou, rond 2012 ligt daar een punt waarop dingen gaan gebeuren. Dat heeft natuurlijk te maken met de Time Wave Zero theorie. Dat is een vergelijk van Thales McKenna. Dat is een vergelijkbare theorie die ook zegt dat de tijd veilig aan het imploderen is richting 2012. Dat heb ik niet over fysieke tijd, maar over de evolutionaire tijd. Mm-hmm. Dus over een snelheid. De veranderingen gaan steeds sneller plaatsvinden.
Ja.
Dat merken we natuurlijk ook zelf in onze eigen tijd. Hè. Ik bedoel, gaan we nou, hoe lang is de computer? Hoe oud is de computer? Dat hebben we allemaal niet voorbij zien komen in dit tijdvlak. De evolutie gaat nu op dit moment gewoon supersnel.
Ja.
Dat is heel apart dat Thales McKenna volledig onafhankelijk van de Maya-kalender op een theorie uitkwam die afgeleid heeft van het Chinese boek der wijsheid, de zogenaamde I Ching. En pas later hoorde hij over de Maya-kalender. En ook van Laszlo wordt dus gezegd dat hij dus volledig onafhankelijk, onwetend van de Maya-kalender en dan van deze andere theorieën op hetzelfde punt uitkomt. En Laszlo heeft het gebaseerd op zijn chaostheorie-model. En hij zegt van, de wereld zit nu in een dergelijke ontwikkeling dat we eigenlijk rond 2012 een soort point of no return kunnen gaan meemaken. Of we maken wel het systeem stort als geheel in elkaar. Het vervalt tot werkelijke chaos. Maar wat de meeste chaotische systemen doen, is dat ze inderdaad naar een hoger niveau van organisatiegraad springen.
Ja.
En dat is een soort doorbraak dan naar een, ja, je zou het kunnen noemen, een nieuwe wereld, een nieuw tijdperk waarin we dingen fundamenteel anders gaan doen.
Maar goed, het is dus eigenlijk ook op het persoonlijke vlak, hè? Als je zelf geen weg meer terug voelt en dat je bijvoorbeeld in een crisis terechtkomt, dan komt daarna natuurlijk weer een heel veel mogelijkheden. En dat geldt natuurlijk ook voor zo'n wereldwijd gebeuren.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat je de ontwikkelingen op een hoop gooit nu. Heel veel van de zaken die eigenlijk al, nog niet eens zo heel erg lang geleden eigenlijk allemaal voorspeld werden. De economische crisis bijvoorbeeld, die zich nu begint af te tekenen in de wereld. De klimaataspecten die ze duidelijk gemanifesteerd hebben. Dat waren allemaal aspecten die eigenlijk in de begintijd van, eind jaren 90 en wel veel eerder eigenlijk al, al door een heel aantal mensen al voorspeld werden. Ook door de Maya's zou het al voorspeld zijn.
Ja.
En je ziet nu dus in deze tijd een hele hoop van die ontwikkelingen ook inderdaad plaatsvinden.
Ja. Ja, dus dat, dat is ook zo. Ik denk dat als iedereen ook om zich heen kijkt en als je gewoon ook kijkt naar hoe de politiek in Nederland zich verhoudt, zeg maar, op dit moment, dan zie je daar natuurlijk ook heel veel onrust en heel veel, in ieder geval anders dan wat we gewend waren, zeg maar. Hè? Dat was toch veel meer stabiliteit.
Ja, precies. De politiek is eigenlijk gewoon zo'n spoor, waar je vroeger dus gewoon de verzuiling had en de vaste partijen had, dat is allemaal weg. Dus iedereen is zoekende. Dus ontstaan er ook nieuwe partijen. Er staan eenmanspartijen. Iedereen is zoekende. Zoals voor Pim Fortuyn effect eigenlijk nu weer met Rita Verdonk. Iedereen is eigenlijk op zoek naar iets nieuws.
Ja.
We zijn de greep kwijt. We zijn de controle eigenlijk kwijt.
Ja, we willen eigenlijk allemaal alles tegelijk. Misschien wel.
Ja.
Je hebt op de voorkant van jouw boek, wat nu in een pocketvorm verkrijgbaar is, is dat dus alleen op internet, maar nu ook als boek, heb jij de Merkaba afgebeeld.
Ja, precies.
Waarom heb je dat gedaan?
Dat is een goede vraag. Dan moet ik zelf heel diep gaan graven waarom ik dat gedaan heb. Ik vond het zonder meer al een heel fascinerend symbool. Ik heb ook het boek gelezen van Drunen van Melchizedek. Dus daar heb ik ook al een link mee. Het grappige is eigenlijk dat die foto die nu op dat boek staat, op de cover staat, op een hele wonderlijke manier tot stand is gekomen. Ik had eigenlijk voor een paar weken geleden had ik besloten van, het moet er nu eindelijk maar eens van komen, dat ik mijn boek in eigen beheer ga uitgeven. Ook een beetje aangezet door mensen om me heen die me daartoe stimuleerden. Maar ik had één heel groot probleem. Want ik had een anderhalf jaar daarvoor had een Turkse uitgever mij benaderd. Die wilde mijn boek gaan uitgeven. Gaat het binnenkort gebeuren. En die, om die reden was ik ook allerlei toestemming gaan vragen aan allerlei auteurs. Het materiaal dat ik gebruik in het boek heb ik ook allemaal gekregen. Alleen ik had één probleem, de kaf, die was niet origineel. En ik kon de schepper van die kaf kon niet meer vinden. Dus de kunstenares. Dus ik moest iets nieuws hebben. En ik heb anderhalf jaar lang gewacht en eigenlijk om die reden, om het boek uit te gaan geven, tot ik op een gegeven moment de beslissing nam van ik ga het gewoon doen. Ja, en ik geloof niet meer in toeval, ik geloof echt in synchroniciteit. De dag nadat ik dat besloten had, kijk een mailtje in mijn mailbox. Van iemand die heeft die foto's gemaakt, die dus nu de voorkant zijn geworden van mijn boek. Waarin die precies, want het grappige is, het zijn dus 7 kerstballen die in een koker geplaatst zijn en van bovenaf gefotografeerd zijn. En dan zie je dus als lichtwerking, als schaduwwerking, zie je dus op een gegeven moment die stertetraeders hier naar voren komen, ofwel de Davidster. En dat is dus feitelijk een expressie van wat we dan noemen heilige geometrie. Nou, toen ik die foto in mijn dus binnenkreeg, had ik zoiets van bingo, dit is hem, dat wordt hem.
Ja.
En toen is het allemaal heel snel gegaan, dus is mijn boek ook heel snel uiteindelijk uitgegeven.
Ja,
in eigen beheer weliswaar.
Nou goed, dat kan ook tegenwoordig, hè? Dat is ook mooi, dat iedereen gewoon zelf een boek kan uitgeven.
Ja, precies. Ik heb heel veel tips gehad door de jaren heen. Je moet gewoon naar een uitgever stappen, maar...
Ja.
Op de eerste plaats wilde ik mijn boek, dat was de belangrijkste reden, ik wilde dat mijn boek gewoon als gratis e-book beschikbaar bleef. En als je een boek gaat uitgeven via een uitgeverij, zie je toch vaak dat ze dan een eigen voorwaarde gaan stellen. Dat liep het risico dat ik mijn boek moest terugtrekken van het internet. Dat wilde ik per se niet. En ik wil ook eigenlijk gewoon eigenlijk alles aan een eigen beheer houden. Dus ik denk van nou, dan doe ik het gewoon op deze manier. En ik heb het ook eigenlijk gewoon aangeboden als extra service naar mijn lezers toe.
Ja.
Ik heb heel veel verzoeken gehad door de jaren heen van mensen die liever niet van een beeldscherm lezen. Of die het zelf gingen uitprinten. En die vroegen, joh, kom, heb je je boek niet in een pocketvorm of zo? Ik zei, nee, dat is er niet. Bestaat niet. Wel intenties, maar het is nooit van gekomen. En nu dus wel.
Ja, in ieder geval gefeliciteerd met de uitgave.
Want, ja,
want je hebt het zowel in het Nederlands als in het Engels uitgegeven.
Ja, sterker nog, ik heb het boek eerst in het Engels geschreven.
Oké, ja.
En pas later vertaald.
Ja, oké. Dus dat, maar dat is in ieder geval prettig. Ja. Want in hoeverre, want je hebt dus een bijzondere site. Je zet zelfs ook berichtjes op je site voor iemand die contact met je moet opnemen, zie ik nou in één keer.
Ja, die persoon die ik zoek is de persoon die inderdaad die foto gemaakt heeft van de cover van mijn boek.
Ja.
En de reden waarom ik hem zoek is dat ik hem graag een gratis exemplaar wil toesturen. Het probleem is dat ik zijn e-mailadres kwijt ben.
Oké.
Okay, nou. Dat heeft weer te maken met het feit dat mijn laptop ontvreemd is.
Nou zeg.
Ja, stom hè?
Dat is heel stom, ja.
Ja, dus dat doe ik heel uitzonderlijk. Roep ik die persoon op.
Ja.
Dus bij deze Simon van der Zee, als je luistert, neem contact op. Krijg je een boek van me.
Mocht iemand Simon van der Zee kennen, laat hij dan even contact opnemen. Is belangrijk. Verder nog iets, want binnenkort gaat Indie Console Station beginnen met een nieuw programma. Dat heet Argus Oogradio. En er is ook een website, dat heet argusoog.org. Org is het,
NL.
Hè? Of .nl. Oké, okay. En daar ben je ook bij betrokken.
Precies, ja. Dus dat is een website van Hans van Heusden. En ik ben, ik denk alweer een jaar of zo geleden, door Hans benaderd. Ik had al langer contact met hem.
Ja.
Met de vraag of ik op lid wilde worden van zijn team. En dat behelst eigenlijk zoveel als een clubje van mensen die regulier artikelen schrijft voor Argusoog. En ik heb dus een aantal artikelen geschreven. Nou, niet zo heel specifiek direct voor Argusoog alleen. Want ik publiceer tegenwoordig dus ook in bladen als Spiegelbeeld en Frontier Magazine. En die artikelen die ik dus schrijf, die komen ook onder andere op de Argus-site, worden die geplaatst.
Ja, dus...
Maar Argusoog vind ik een zeer goed voorbeeld van nieuwe media. Het is een website die eigenlijk zeer jong is, pas iets meer dan een jaar nu bestaat. Die gigantisch gegroeid is qua bezoekersaantallen in de afgelopen jaren. En die een groot publiek bereikt.
Ja.
En ik laat het met een beetje vergelijken met, misschien is het vergelijking niet helemaal terecht, maar met Nibiru.
Ja. Alleen ik heb toch het idee dat jullie wat, ja, misschien is dat een oordeel, maar toch wat nuchterder schrijven, laat ik het zo
dat
zeggen.
Ja, heel bewust.
Ja.
Dat heel bewust. We proberen toch wel degelijk een soort balans te zoeken tussen, wat je dan mag noemen, kijk, heel veel alternatieve media schrijven ook vaak artikelen die ze niet echt kunnen funderen, zeg maar, op staven, op echt feiten. En we proberen toch wel een kritische houding te bewaren als het gaat om het publiceren van nieuws.
Ja.
Dus we zweven eigenlijk een beetje, kijk, neem een thema bijvoorbeeld dat ook voor het voetlicht wordt gebracht, 2012, en over ufologie, et cetera. Daar wordt natuurlijk ongelooflijk veel over geschreven, maar ook heel veel dingen die niet direct te staven zijn op feitelijkheden.
Ja.
Ik heb er zelf ook een keer een artikel over geschreven over 2012, mythen bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mensen die brengen verhalen naar buiten over 2012 die gewoon, om het platvloers te noemen, klinkklare onzin zijn. Omdat ze gewoon wetenschappelijk gezien gewoon helemaal niet kloppen. Maar dat zijn verhalen die gaan als een soort virus, gaan die op een gegeven moment rond over het internet. Iemand verzint zo'n verhaal, ik noem het maar letterlijk verzinnen, want het is echt niet gebaseerd op feitelijkheden. Dat wordt op een gegeven moment via een soort copy-paste gedrag, wordt het gewoon over het hele internet, wordt als een soort virus, wordt het gewoon verspreid. En voor je het weet wordt de nieuws... waarde van zo'n artikel gewoon als een feit geaccepteerd door een hele grote populatie. Maar daar waken we wel een beetje voor binnen Argusoog.
Geen gepapagaai?
Nee, dat willen we zeker wel voorkomen.
Nee. Goed. Ja. Jan, ik wil je in ieder geval bedanken voor dit interview. We zullen zeker meer van je horen, ook via Argusoog Radio natuurlijk. En voor alle duidelijkheid, de website is www.soulsofdistortion.nl. En ik heb het ook even op de chat neergezet. Jan, ik wens je een hele prettige avond verder nog.
Jeroen, jij ook, bedankt.
En tot een andere keer.
Ja, zou ik mocht zijn.
Wat zeg je?
Bedankt dat ik in je uitzending mocht
zijn. Ja, natuurlijk. Dat is, dat heb ik heel graag gedaan.
Oké,
prettige avond nog.
Goed, prettig aan, prettig weekend.
Yo.
Doei.
Dat was... Jan Wiegerink van de website soulsofdistortion.nl.